Goed, ik wil graag vandaag stilstaan bij een gelijkenis. En dat is de gelijkenis over de Jezus, of eigenlijk over de edelman, zo noemen ze het in de basisbijbel, de edelman en de ponden. Jezus heeft heel veel uitgelegd over het koninkrijk van God. Dat heeft hij vaak gedaan aan de hand van gelijkenissen. En dat is omdat mensen eigenlijk de geestelijke wereld niet goed konden begrijpen. En ook wij hebben daar best nog wel eens moeite mee. En het mooie is, als je een verhaal vertelt, iets wat mensen zich voor kunnen stellen, dan kan je het veel beter onthouden. Als je aan mij vraagt of ik een psalm zo voor kan dragen, dan is dat niet zo makkelijk, omdat het allemaal losse zinnen zijn. Maar als je aan mij vraagt om een verhaal over een gelijkenis te vertellen, dan denk ik dat ik de meeste gelijkenissen wel zo kan vertellen. Dus je ziet, als het in de vorm van een verhaal naar je gebracht wordt, dan kan je dat veel beter onthouden. Gewoon omdat je het eigenlijk voor je ziet. Dat is ook de reden, denk ik, dat Jezus dat zo deed. En dat was ook de manier om mensen informatie te geven, omdat er waren niet veel bronnen van informatie. Wij krijgen heel veel informatie. Je hebt boeken, je hebt kranten, je hebt tijdschriften, je hebt de televisie, je hebt internet. Er komt ontzaglijk veel informatie op je af en daar kan je van alles van leren. Dat was er in die tijd niet. Dus de mensen moesten het juist hebben van de verhalen die je aan elkaar vertelde. Dus als Jezus zo'n gelijkenis vertelde, dan konden andere mensen het nog doorvertellen. En zo hebben ook de discipelen het uiteindelijk aan ons doorverteld en opgeschreven. Zo zijn wij er ook achter gekomen. Want het is mooi dat je die verhalen zo ook kan onthouden. Maar de vraag is natuurlijk, wat is nou de bedoeling achter het verhaal? Jezus heeft die gelijkenissen niet verteld om leuke verhaaltjes te vertellen, maar hij wilde er iets mee duidelijk maken. En het probleem is eigenlijk dat we in de Bijbel maar één uitleg kunnen vinden, dat is over de gelijkenis van de zaaier, dan legt Jezus die uit aan zijn discipelen en dan zeg je van, oh ja, dat bedoelt hij er dus mee. Maar al die andere gelijkenissen, ja, daar staat niet altijd de verklaring bij. En dat betekent dus dat heel veel geleerden zich daar het hoofd over gebroken hebben, wat nou eigenlijk de betekenis is van zo'n gelijkenis. Dus het is altijd goed om voor jezelf ook na te denken van wat kan God hier nou mee bedoelen? Want dan kan God ook tot je spreken, dan kan het je ook vertellen. Dus wat ik aan interpretatie geef, dat is mijn interpretatie, maar het is ook goed om er zelf over na te denken en te bedenken van wat is nou de bedoeling van God met dit verhaal en dan vooral voor mijn leven, voor mijn persoonlijke leven. Nou, het verhaal van de ponden. Even kijken. Staat hij nou aan? Ja, hij staat wel aan. Oh, wacht even. Misschien moeten we nog een ding. Het staat in Lucas. Lucas 19. Daar staat Jezus vertelde de luisterende mensen nog iets in de vorm van een verhaal. Want hij was nu dicht bij Jeruzalem en iedereen dacht dat dan het koninkrijk van God zou komen. Hij zei, er was een edelman die naar een ver land moest. Daar zou hij tot koning worden gekroond. Daarna zou hij weer terugkomen. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich en gaf hun elk 1 pond. En dat staat gelijk aan 100 daglonen. Hij zei tegen hen, doe hiermee zaken voor mij totdat ik terugkom. Nou, we kennen die gelijkenis vast wel. Er zijn eigenlijk 2 van deze gelijkenissen in de Bijbel. De een gaat dus over de ponden, de ander gaat over de talenten. Maar er is toch wel verschil tussen. Er gebeuren andere dingen, maar we staan nu stil bij deze gelijkenis. Hij heeft hem uitgesproken terwijl hij, Jezus, op weg was naar Jeruzalem. En de gelijkenis van de talenten, die is juist uitgesproken toen Jezus van Jeruzalem op weg was naar de Olijfberg. Dus het zijn echt 2 verschillende verhalen. En om deze gelijkenis goed te plaatsen, moet je eigenlijk ook zien wat gebeurt er omheen. Wat is er voor gebeurd, wat gebeurt er na? Nou, vlak voor dit verhaal staat het verhaal van Zacchaeus. Zacchaeus, een belangrijke, rijke man. De manager, zeg maar, van de tollenaars. De manager van de belastingontvangers. Dus de opperbelastingontvanger. En hij was rijk geworden door alle bijdragen die vanuit de belastingen richting hem gingen. En waar hij wat van mocht vasthouden. En misschien wel eens wat te veel mocht vasthouden. En we kennen het verhaal wel, hè? Zacchaeus die was nogal klein van stuk. En hij wilde graag Jezus zien. Jezus zou in Jericho komen. En Zacchaeus wilde hem graag zien. Maar hij kon niet over de mensen heen kijken. En ik denk dat de mensen niet zo bereid waren om hem er door te laten. Zodat hij voor hen kon staan. Dat begreep hij waarschijnlijk zelf al. Dus hij is in een boom geklommen, zodat hij zo Jezus kon zien. Hij werd door iedereen gehaat. En uiteindelijk ziet Jezus hem, spreekt hem aan. En Zacchaeus neemt hem mee naar huis. Want Jezus nodigt zichzelf eigenlijk uit om met Zacchaeus mee te gaan. En je kan je voorstellen wat voor een reactie dat gaf bij de mensen. Scheve gezichten van waarom gaat hij met die rijke stinkert mee die ons allemaal een oor aannaait. Het was soms moeilijk voor de mensen om het gedrag van Jezus te begrijpen. Maar we weten hoe het afloopt, hè. Zacchaeus die is zo onder de indruk van Jezus. Je kan niet anders zeggen, hij bekeert zich en hij belooft Jezus dat die mensen die hij te veel geld heeft afgetroggeld, dat hij het viervoudige terug zal geven. Nou, dat is toch een flinke rente die geeft. En vlak na het verhaal, vlak nadat deze gelijkenis is uitgesproken, dan lezen we over Jezus die twee discipelen naar Jeruzalem stuurt om het Pascha klaar te maken. Dus dat is eigenlijk vlak voor Goede Vrijdag en de hele situatie daaromheen. Dus we zitten ook vlak voor de gevangenneming van Jezus. En eigenlijk hebben we in de afgelopen periode heel veel gelezen, hè, uit het evangelie van Johannes. En juist ook over die periode dat Jezus zoveel mogelijk informatie aan zijn discipelen wil geven om hen door die moeilijke tijd heen te gaan helpen. Want Jezus wil graag ook aan zijn discipelen, maar ook aan de andere mensen duidelijk maken hoe werkt het nu in die geestelijke wereld. Zodat je daar iets aan hebt, ook in moeilijke momenten. En er staat dus, hij vertelde het verhaal, want hij was dicht bij Jeruzalem en iedereen dacht dat dan het koninkrijk van God zou komen. Dus dat is de reden waarom hij dit verhaal vertelt. Maar wat dachten ze dan? Wat verwachten ze dan van het koninkrijk van God? Nou, ze dachten, of ze hoopten eigenlijk, dat Jezus met die wonderlijke kracht die hij had, een einde zou maken aan de overheersing van de Romeinen. Dat was de verwachting die ze hadden van Jezus. Zodat het land weer vrij zou zijn en niet meer overheerst zou worden. En met al die verhalen over de wonderen die Jezus deed, kan je je voorstellen dat de verwachtingen hoog gespannen waren. Want ja, als je zelfs een storm stil kan leggen, als je iemand die zich absoluut niet gedraagt tot stilte kan brengen, als je zulke wonderen kan doen, nou dan moet je dat leger van de Romeinen zo toch weg kunnen sturen. Met Jezus aan het hoofd was het onmogelijk dat ze zouden verliezen. En ze verwachten dus een zichtbaar koninkrijk van God in de zichtbare wereld. En in die context spreekt Jezus deze gelijkenis uit. Het gaat, we hebben het net gelezen, over een edelman die tot koning zal worden gekroond. En het is duidelijk, Jezus heeft het gewoon over zichzelf. Want dit is vlak voor het moment dat Jezus uiteindelijk tot koning zal worden gekroond in de geestelijke wereld. Want we weten dat Jezus zit nu samen met de Vader, zit hij op de troon. Hij is daar de koning. Hij heeft alle macht gekregen, dus hij is koning. Het gaat dus over Jezus, de edelman Jezus. En die geeft iets aan zijn discipelen. En hij zegt ook, als hij tot koning is gekroond, daarna zou hij weer terugkomen. Nou, wij geloven ook, Jezus, die komt nog. Die komt weer en dan verandert de hele situatie. Dan gaat alles veranderen. Maar in de tussentijd heeft de edelman een deel van zijn vermogen in handen gegeven van zijn dienaren. En zij moeten dat voor hem beheren. Het spreekt dus in deze gelijkenis over 10 dienaren. 10 van zijn dienaren. En ze hebben elk een pond ontvangen. Nou, en er staat 100 daglonen. Dus even zo voor het gemak, dat is ongeveer 4 maanden werk. Nou, dat zou in de huidige tijd iets zijn van 10 tot 15.000 euro, zeg maar. Zoiets in die geest. Dat hebben wij ongeveer nodig. Ik denk dat het in die tijd een stuk minder was, want mensen hadden veel minder uitgaven dan wij die tegenwoordig hebben. Maar om even een beeld te hebben, zoiets. Dus dan zou je kunnen zeggen, die edelman heeft ongeveer een ton geïnvesteerd in zijn dienaren en daar moeten ze mee aan de slag gaan. Was dat het hele vermogen van hem? Nee, het was gewoon zoiets. Het was ongeveer wat hij aan de belasting had opgegeven. Oh. Nee. En wat was de opdracht? Ga met dit geld zaken doen voor mij. En het was dus niet een heel gigantisch bedrag. Het was gewoon iets waarvan je kan zeggen, nou, dat konden ze mee, dat konden ze aan. Het was... Dat paste bij hen. Zij konden dat daarmee aan de slag. Nou ja, als je het hebt over de dienaren, dan worden daar dus de dienaren van Jezus mee bedoeld. Wij willen graag de volgelingen zijn van Jezus. Dus wij vallen ook onder die 10 dienaren. Eigenlijk gaat het dus gewoon over ons. En de opdracht is om zaken te doen met datgene wat Jezus aan jou en aan mij geeft. Maar wat is dan het vermogen wat Jezus geeft? Waar gaat het dan over? Nou, in Matthäus 3, daar zegt Johannes de Doper het volgende over zichzelf. Ik doop jullie in water, omdat jullie voortaan willen gaan leven zoals God het wil. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. We geloven, Jezus is de doper in de Heilige Geest. Dus waar gaat het over? Wat kan Jezus op dit moment aan ons geven? De Heilige Geest. Dus als er iets is wat Jezus graag aan zijn dienaren wil geven, dan is het de Heilige Geest. Het valt mij op, al die dienaren krijgen hetzelfde bedrag om mee te gaan werken. Met de gelijkenis van het talent is het anders, maar hier krijgen alle dienaren krijgen hetzelfde bedrag om mee te werken. Nou, Jezus wil ieder mens vervullen met de Heilige Geest. Dat is precies hetzelfde, toch? Daar wordt niet de een anders behandeld als de ander, nee. De vervulling met de Heilige Geest is beschikbaar voor iedereen die gelooft. We hebben het er wel vaker over gehad. Je hoeft er maar om te vragen en je hoeft er alleen maar op te vertrouwen dat God het je, dat Jezus je dat ook wil geven. En er is geen enkele reden waarom die dat niet zou willen doen. Er zijn wel heel veel redenen waarom die het wel wil doen. En door het offer van Jezus, we hebben er net bij stilgestaan, is het mogelijk geworden dat God zelf zich met zijn geest aan jou verbindt. God heeft geen voorkeuren bij de genade die hij uitdeelt. Hij zegt niet van, nou ja, die kan ik wat beter wat meer geven en die beter wat minder. Nee, hij zal aan ieder uitdelen wat die nodig heeft. En dan mag je er zaken mee gaan doen. Ja, dat klinkt toch ook wel een beetje raar, hè? Als we het spreken over de doop in de Heilige Geest, dan heb je het eigenlijk over 2 verschillende facetten. En we hebben het er vaak genoeg over gehad, maar ik wil er toch even bij stilstaan. Aan de ene kant gaat het over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn beschreven in 1 Korinthe 12. Nou, hier staan ze. En nou is een keer vertaald vanuit de basisbijbel. Klinkt het iets anders, maar ze komen ons vast bekend voor. Een geest van wijsheid, kennis, bijzonder geloof, genezing, het doen van wonderen, profeteren, het herkennen van geesten, tongentaal en vertaling van tongentaal. Ik denk dat de meesten van ons dit rijtje best wel kennen. Waarom zou God die gaven eigenlijk beschikbaar hebben gesteld? Ik denk dat deze nodig zijn om een gemeente optimaal te kunnen laten functioneren. Dus ook om onze gemeente optimaal te kunnen laten functioneren. Zien we er nou veel van terug in onze gemeente? Ik moet eigenlijk vooral naar mezelf kijken. Want ja, we kunnen naar elkaar kijken, maar je moet eigenlijk beginnen met naar jezelf te kijken. Eigenlijk is het best een lastige vraag. Dus ik moet eigenlijk zeggen, zie ik er veel van tevoorschijn komen in mijn eigen leven? Nou, laat ik het eens anders zeggen. Wat zou het betekenen wanneer dit allemaal wel tevoorschijn komt in mijn leven? Wat zou dat betekenen? Als Gods geest meer door mij, en misschien ook, mag ik ook wel zeggen, misschien meer door ons, kan werken. En wat kan ik daar eigenlijk zelf aan doen? Hoe zou een gemeente zijn waar dit, zeg maar, echt helemaal tot ontwikkeling komt? Ik denk dat God ons klaar wil maken, zodat we, ook als het moeilijker wordt, en we leven in een tijd, hè, we zien het om ons heen, die moeilijker wordt, om onafhankelijk van de wereld, gewoon helemaal gesteund door Hem, te kunnen leven. Als je dan dit hebt ontvangen, dan geeft ons dat toch de mogelijkheid om gewoon te leven en alles te hebben wat we nodig hebben. Dan kan je toch als gemeente, kan je ook in moeilijke tijden, kan je die gewoon toch overleven. En meer dan dat, je kan gewoon in blijdschap, want als je deze dingen kan zien, dan is het toch, ben je toch vol met blijdschap, kan je verder leven. Dus ik moet er toch eens goed over nadenken hoe ik dat in mijn eigen leven meer tot ontwikkeling kan brengen. Als alle aardse zekerheden wegvallen, dan is dit er wel. Want dat heeft God aan ons gegeven. We hebben daar zo'n liedje van, ook weer zo'n oud liedje natuurlijk. Ik begin een beetje op Joop te lijken, geloof ik. Aardse vrienden kunnen falen, nimmer faalt de Heer. De overheid die roept ons op om een overlevingspakket te hebben. We moeten het toch wel minimaal 3 dagen vol kunnen houden als het gas, het water en de elektriciteit uitvallen. En we hebben er al eens over na zitten denken van, ja, hoe moeten we dat eigenlijk doen? Ja, het wordt allemaal koud eten hoor hier. En dat gebeurt natuurlijk midden in de winter. Dus ik dacht al bij mezelf, misschien moet ik gewoon een generator kopen. Dan kan ik hem zelf mijn eigen elektriciteit maken. Ja, dat is wat de overheid ons aanbiedt. En als je dit hebt, dan zeggen ze van, nou, daar moet je het 3 dagen mee vol kunnen houden. Nou, dit is het hemelse overlevingspakket, het linker rijtje. En daar kan je het eeuwig mee volhouden als het goed is. Dus zie het maar als een hemels overlevingspakket. Tegelijkertijd mogen we ons ook laten gebruiken als levende stenen. Om een tempel te bouwen waar God in woont. Hij woont dan in elke steen, afzonderlijk zelfs. En Jezus is als dan de hoeksteen. Sorry. Ja? Nou, dit zijn de gaven. De vrucht heb ik nog niet over gehad, hè? Dit zijn de gaven. En dat zijn dus dingen die je tot ontwikkeling kan brengen. En eigenlijk vraagt dit allemaal actie. Je doet hier iets mee, hè? Dus dit gaat niet over wie je bent, maar dit gaat over wat je doet. En dit zijn dus allerlei dingen die volgens Paulus, zoals hij het in de Korinthebrief heeft beschreven, die hij aan ons wil, of die besloten liggen in het feit dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. Ja, en dit mag je ontwikkelen, hè? Dit. Ja. Precies. Dus dit is handelen. Maar we mogen ons dus ook laten gebruiken als levende stenen. En Jezus is dan de hoeksteen. En de bedoeling is dat we steeds meer zullen gaan lijken op het wezen van God. Dat het wezen van God, dus het karakter van God, steeds meer in ons tevoorschijn komt. En als God door zijn geest in ons kan werken, dan komt dat karakter ook steeds meer tevoorschijn. Dat is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Het is een direct gevolg van het feit dat de Heilige Geest in je woont. Dat is de vrucht van de geest die zich ontwikkelt. En dat gaat dus niet over wat je doet, maar het gaat over wie je bent. Het gaat over je karakter. Een karakter wat steeds meer gaat lijken op het karakter van God zelf. Dat ontstaat dus in mensen en wordt zichtbaar. En dat straal je uit naar buiten toe. En als ik zo om me heen kijk in de gemeente, dan kan ik niet anders zeggen van, nou, als ik hier kijk naar dat rijtje, dat zie ik inderdaad tevoorschijn komen in de gemeente. En daar ben ik heel dankbaar voor. Oh, dat moet een S'je zijn. Oh, staat hier ook een D. Gaat over liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Zachtmoedigheid, ja, dat is hier denk ik vertaald met hulpvaardigheid, maar ja, maar eigenlijk is zachtmoedigheid een nog mooiere term, vind ik. Dit is zoals het in de basisbijbel staat. Ik zal eens kijken, want ik heb het volgens mij rechtstreeks gekopieerd. Zou daar ook dan zelfbeheerding staan?
Als je jezelf
beheert. Oh, dat is eigenlijk wel mooi. Ja. Ja. Dus eigenlijk zie je, die gaven, dat zijn dingen die je doet. En die vrucht, dat is iets wat langzaam zichtbaar wordt. Een soort appel, zullen we maar zeggen. Ja, prachtig, ja. Ja, daar zie je hem eigenlijk niet, hè. De echte vrucht zie je eigenlijk niet bij een appel. Want die zit erin, het zaad. Ik zie dat echt in de gemeente wel tevoorschijn komen. En dat vind ik eigenlijk heel geweldig. Want als we toch met elkaar omgaan en de manier waarop we naar elkaar kijken, dan zie je toch heel veel van die karaktereigenschappen van God, zie je toch al tevoorschijn komen. Nou, dat zijn dus eigenlijk, dit is het gevolg, zeg maar, van de doop in de Heilige Geest. Dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk is dit in basis wat die edelman aan zijn dienaren heeft gegeven. Wat Jezus aan ons heeft gegeven, door de doop in de Heilige Geest. Nou, laten we nog even teruggaan naar de gelijkenis om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. Want Jezus heeft dus verteld dat hij aan 10 van zijn dienaren dit heeft gegeven. Dus. En dan gaat het verhaal verder. Toen de edelman tot koning was gekroond, kwam hij weer terug. Hij riep de dienaren bij zich die hij het geld had gegeven. Hij wilde weten hoeveel ze ermee hadden verdiend. De eerste kwam en zei, Heer, ik heb met uw pond nog 10 ponden bijverdiend. De edelman zei tegen hem, goed gedaan, je bent een goede dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven en daarmee ben je goed omgegaan. Daarom zal ik je nu veel geven. Je krijgt het bestuur over 10 steden. De tweede dienaar kwam en zei, Heer, met uw pond heb ik nog 5 ponden bijverdiend. De edelman zei ook tegen hem, jij krijgt het bestuur over 5 steden. De volgende kwam en zei, Heer, hier is het pond dat u mij had gegeven. Ik heb het in een doek gestopt en zo bewaard. Want ik was bang voor u, omdat u zo streng bent. U neemt wat u niet heeft weggelegd en u maait waar u niet heeft gezaaid. De edelman zei tegen hem, ik zal je veroordelen met de woorden van je eigen mond, jij slechte dienaar. Je zegt dat ik streng ben, je zegt dat ik neem wat ik niet heb weggelegd en dat ik maai wat ik niet heb gezaaid. Als je dat wist, Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente kunnen ophalen. En hij zei tegen de mensen die bij hem stonden, neem hem het geld af. Geef het aan de man die 10 ponden heeft. Ze antwoordden hem, maar heer, hij heeft al 10 ponden. Jezus zei, ik zeg jullie dat iedereen die heeft nog meer zal krijgen, maar van iedereen die niet heeft zal worden afgenomen ook wat hij wel heeft. Het is niet zo'n sympathiek bericht, hè? Wij vinden toch juist dat je moet geven aan de armen. Meestal richten we onze aandacht heel even op die eerste twee en daarna gaat de aandacht vooral uit naar die derde dienaar. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet de bedoeling is. Ik denk eigenlijk dat het andersom is. Daarom begin ik met de derde dienaar nu. Dat is de man die dat geld heeft verstopt, in een doek heeft gedaan. Je zou kunnen zeggen, hij heeft het ontvangen en hij heeft het heel zorgvuldig weggestopt. Eigenlijk was hij al vanaf het begin vastbesloten en niks mee te doen. Hij was niet van plan om het te gebruiken. Hij was van plan om het te bewaren, zodat hij het netjes terug kon geven. En waarom? Want hij had angst voor de koning. Hij zegt, u neemt wat u niet heeft weggelegd en u maait waar u niet heeft gezaaid. Als hij nou toch vanaf het begin af aan wist van, ik ga hier niks mee doen, waarom heeft hij het niet gelijk teruggegeven? Ja, hij zegt dat hij bang was. Maar ja, stel nou, hè. Stel jij je nu eens in de situatie van die edelman. Jij bent de edelman. Jij hebt geld gegeven in goed vertrouwen aan iemand. En je krijgt het weer terug. Maar je hebt aan hem gevraagd of hij er juist wat mee wilde gaan doen. En dan wordt er tegen gezegd, ja, maar jij neemt datgene wat niet van jou is en jij berooft andere mensen. Dat heeft hij toch eigenlijk gezegd, hè. Dus hij zegt gewoon tegen zijn baas, zegt hij van, nou, je bent een dief en een bedrieger. Nou, hij trekt nog een flinke broek aan, moet ik zeggen. Dat is niet een hele handige opmerking. Eigenlijk is het een enorme belediging die hij zo uitspreekt tegen wat eigenlijk zijn heer is. Dus, ja. En als je goed nadenkt, dan is het ook helemaal niet waar wat hij zegt. Want als we kijken naar, er wordt in dit verhaal zegt Jezus verder niets over die edelman. Maar wij kennen die edelman, dat is Jezus. Wij geloven dat Jezus onze koning is. En die neemt niet wat niet van hem is. Hij geeft wat van hem is en geeft het aan de mensen die daar helemaal geen recht op hebben. Dus het is het omgekeerde is werkelijkheid. Het omgekeerde is waar. Dus je ziet, dit is een dienaar die de koning helemaal niet kent. Hij weet helemaal niet wat hij van deze koning kan verwachten. Want hoe heeft hij de anderen behandeld? Hij heeft gezegd van, eigenlijk heeft hij gezegd van, nou, jullie mogen houden wat je hebt. En je mag ook houden wat je ermee hebt verdiend. Dus hij heeft eigenlijk van datgene wat hij als het te leen had gegeven en ook weer terug wilde hebben, inclusief de winst, want hij wilde eigenlijk alles terug hebben, heeft hij eigenlijk aan ze gegeven. Dat heeft die derde dienaar toch ook gezien. Die heeft toch gezien hoe die ermee omging, hoe de koning ermee omgaat. En dan zeg je dat soort dingen, dat kan toch helemaal niet. Als we kijken naar Jezus, Jezus is het omgekeerde van een koning die maait waar hij niet gezaaid heeft. Nee, hij is het omgekeerde, hij geeft juist alleen maar. Hij geeft ons de dingen waar wij helemaal geen recht op hebben. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven om te betalen voor iets wat hij niet gedaan heeft, wat wij gedaan hebben. En wat is dan het gevolg voor deze dienaar? Nou, wie zou zeggen, die gaat de gevangenis in? Nee. Nee. Er verandert eigenlijk niks. Het wordt alleen netjes. Het geld wordt hem afgenomen, ja. Het is ook niet van hem. Dus er verandert eigenlijk niks voor de dienaar. Ja, als we geloven dat het geldbedrag dat hij had gekregen om mee te werken eigenlijk de vervulling met de Heilige Geest is, dan kan je wel zeggen, hij heeft het ontvangen, maar hij heeft er gewoon niks mee gedaan. Hij heeft het gewoon laten. Ja, niets mee gedaan. En dan wordt het hem dus afgenomen. En dan verandert er eigenlijk niks, want de situatie die hij had voordat hij het geld kreeg is gelijk aan de situatie terwijl hij het geld had. En is weer gelijk aan de situatie toen het geld hem weer werd afgenomen. Het is allemaal. Er verandert eigenlijk niks in zijn leven. Want hij maakt er gewoon geen gebruik van. Dus hij ontvangt niet wat de anderen wel ontvangen. Laten we dan onze aandacht richten op die andere twee, want dat is eigenlijk veel belangrijker. Hoe is het dan met hen gegaan? De een die heeft de waarde vertienvoudigd, de ander heeft de waarde vervijfvoudigd. En zij mogen dat bedrag wat ze hebben en het oorspronkelijke bedrag, mogen ze gewoon houden. Dat hebben ze gewoon gekregen. En eigenlijk is dat ook niet zo heel gek, hè? Want door de doop in de Heilige Geest gebeurt er iets met jou. Er verandert iets in jou. Je wordt anders. Je gaat steeds meer op God lijken. Dat kan je toch nooit meer worden afgenomen? Dus datgene wat jij hebt gedaan met de doop in de Heilige Geest, dat kan nooit meer van je worden afgenomen. Dus dat klopt ook wel. Het is geen tijdelijke verandering, nee, het is een blijvende verandering in je leven. Je hoeft niet terug te gaan en zeggen van nou krijgt u alles weer terug en nu word ik weer zoals ik was voordat ik dit kreeg. Nee, door die doop in de Heilige Geest ben je juist veranderd en dat verandert nooit meer terug. Dus je mag het houden. Je mag datgene wat je hebt gedaan in die doop in de Heilige Geest, het oorspronkelijke wat God aan jou heeft gegeven, dat is namelijk zijn geest. Dat mag je houden. Maar ook alles wat je ermee hebt bereikt, wat er veranderd is in je leven, dat mag je allemaal houden. Je ziet het eigenlijk ook aan Jezus. Aan het begin van zijn bediening werd Jezus vervuld met de Heilige Geest. Dat was toen hij gedoopt werd door Johannes. Aan het eind van zijn leven staat hij er alleen voor, heeft God hem verlaten. Maar datgene wat in Jezus in die periode is gebeurd, dat geloof wat in hem gegroeid is, die zekerheid die hij heeft, dat was voldoende om de duivel en de dood te overwinnen. Wonderlijk, hè? Prachtig. Dus wat gebeurt er op het moment dat de Heilige Geest steeds meer zijn werk kan doen in jou, dat is dat de duivel uiteindelijk steeds minder vat op je krijgt. Hij kan je steeds minder bereiken. Hij heeft geen handvat meer om je beet te pakken. Je wordt in je denken en in je handelen steeds meer zoals Jezus ook was. En wat is dan het gevolg? Want het blijft niet bij het geld wat ze krijgen. Nee, ze krijgen ook verantwoordelijkheid. Ze krijgen verantwoordelijkheid in het koninkrijk van de edelman, van de koning. Dus wat gebeurt er als Jezus zich helemaal, of als de Heilige Geest echt helemaal tot ontwikkeling kan komen in jou, dan krijg je verantwoordelijkheid. Dan krijg je verantwoordelijkheid in het koninkrijk van God. Want de koning, koning Jezus, die stelt deze mensen aan op plaatsen waar ze nog waardevoller voor hem zijn. Hij geeft ze de verantwoordelijkheid over de ene 10 steden, de andere 5 steden. Dus een verantwoordelijkheid die bij hem past. Waarom doet hij dat? Hij doet dat omdat ze uit hetzelfde hout gesneden zijn als de koning zelf. Ze lijken steeds meer op de koning. Dus hij heeft daar de juiste mensen op de juiste plaats. Prachtig is dat, hè? Want ze zijn herkenbaar. En hoe zijn ze dan herkenbaar? Aan de liefde, de blijdschap, de vrede, het geduld, de vriendelijkheid, de goedheid, hun geloof, de hulpvaardigheid en de zelfbeheersing. Zo zijn ze herkenbaar. Mooi, hè? Oh, daar staan ze hoor, nog een keer. Dat kunnen ze doen, maar dat zijn ze. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u zoiets wonderlijks wil vertellen eigenlijk met deze gelijkenis. U wilt ons zoveel duidelijk maken, Heer. U geeft ons dingen. U wilt ons volmaken van uw geest. En u wil graag dat we ermee aan de slag gaan. En Heer, ik wil u bidden, Heer, dat wij ieder voor onszelf als persoon meer leren om die doorwerking van de Heilige Geest in ons leven, om die ja, te stimuleren om daar zelf ook mee bezig te zijn. Zodat ook onze gemeente ja, meer en meer zal ervaren van die geweldige kracht die u in ons wil leggen. Ik dank u, Heer, dat u dat wilt doen. En daar willen wij ook onze hand op leggen. In Jezus' naam. Amen.